Welkom bij de podcast van Hallo Losser. Wekelijks nemen we je mee in het nieuws en de verhalen uit onze mooie gemeente Losser. Met thema's als politiek en bestuur, dorpsraden, sport en cultuur, ondernemers en natuurlijk dorpssport. Waarin we alles bespreken wat er leeft en beeft in onze gemeente.
Welkom bij de podcast Politiek en Bestuur van Hallo Losser. Vandaag een aflevering over veiligheid. Over een stille dreiging die ook in Losser zichtbaar wordt. Ondermijning. Wat doet de gemeente tegen drugslabs, crimineel geld en foute vastgoedconstructies? Wat is Bibop? De rol van de handhavers en de BOA's? En wat kun je als inwoner zelf doen? Samen met mijn collega Theo Kip gaan we hierover in gesprek met burgemeester Jeroen Diepemaert. Mijn naam is Martin Meijer en we gaan beginnen. Burgemeester, zou u eens kunnen aangeven wat ondermijning eigenlijk is?
Ja, eigenlijk kort samengevat heb je het dan over het bovengronds komen van criminaliteit, om het maar zo te zeggen. Dus daar gaat het over criminele activiteiten die gebruik maken van constructies in de bovenwereld om bijvoorbeeld hun geld wit te wassen. Of je kunt bijvoorbeeld denken aan een voorbeeld wat wel gebeurt is dat men met zwart geld een hypotheek verkrijgt in Duitsland. En daarmee vervolgens vastgoed koopt in Nederland. En dan heb je eigenlijk illegaal of door criminele activiteiten verkregen geld. Ja, dat heb je dan legaal gemaakt, om het maar zo te zeggen. Want een huis of een vastgoedobject bezitten, dat mag natuurlijk. Alleen niet op deze manier. Dus dat is eigenlijk heel kort samengevat een voorbeeld van wat ondermijning is. Dus het misbruik maken van de bovenwereld om daar die criminele activiteiten mee te faciliteren.
Oké, en er zit ook een soort verwevenheid in, neem ik
zeker,
aan. Tussen de bovenwereld en de onderwereld.
Ja, dat is ook wel mooi samengevat. Het gaat eigenlijk over die verwevenheid. En dat is toch wat je in toenemende mate ziet. Want criminelen zijn daar heel creatief in, helaas. En worden daar eigenlijk ook steeds beter in. Maar het maakt ook dat wij als overheid en zeker als gemeente daar ook steeds beter in moeten worden om dat op te sporen en aan te pakken. Voor zover dat in onze macht ligt.
Ja,
Theo. In het kader van de drugscriminaliteit zijn er in de afgelopen tijd ook twee cocaïne-labs in het buitengebied ontdekt. Wat is de impact op de samenleving en op de gemeente?
Organisatie. Ik denk dat die impact heel groot is. Want je ziet natuurlijk, je hoeft de krant maar op te slaan bij wijze van spreken. En dan zie je de voorbeelden van de effecten die georganiseerde misdaad en criminaliteit gewoon heeft. Hè. Of het nou gaat over aanslagen of afrekeningen. Dat zijn natuurlijk de hele extreme voorbeelden die je ziet. Gelukkig kennen we dat hier. In ieder geval de afgelopen tijd heb ik dat niet meegemaakt. Maar het feit, die dingen zijn allemaal met elkaar verweven. Hè. Dus het feit dat criminelen hier gebruik maken van zo'n drugslab. Daarmee wordt op een andere plek onderlinge strijd wordt uitgevochten. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. En je ziet ook dat men door het hele land gaat om dit soort dingen te doen. Dus het voorbeeld dat je soms ineens Zuid-Amerikanen rond ziet lopen die dan kok zijn in zo'n drugslab. Dat geeft ook wel aan dat het echt een... het zijn echt multinationals, om het maar zo te zeggen. Niet alleen qua diversiteit aan nationaliteiten, maar ook als je het hebt over de omzet die in dat soort criminele netwerken omgaat. Dus dan heb je het over mega-impact eigenlijk.
In het kader van de bestrijding heeft de overheid ook kan gebruik maken van de wet Bibop. Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, waar de letters voor staan. Hoe past Losser die wet Bibop toe? Passen ze toe en zo ja, hoe?
Ja, wij passen dat zeker toe. En daar kun je bijvoorbeeld denken aan het bij het verkrijgen van een vergunning voor een... Van bijvoorbeeld een horecazaak, dan moet je informatie aanleveren als aanvrager van zo'n vergunning, waarin je eigenlijk laat zien waar komt je geld vandaan en hoe heb je dat geld verkregen. En dan wordt daar onderzoek naar gedaan. Daarbij worden we ook ondersteund door het Nationaal Bureau die daar uiteindelijk achter zit. En dat levert ons dan uiteindelijk een advies op. En als dat advies gewoon, het licht staat op groen, hè, dus er is niks geks mee. Dan gaan we gewoon door En dan krijg je die vergunning, althans als je aan alle voorwaarden voldoet. Maar het kan ook gebeuren dat daar een negatief advies uitkomt. En dan zullen we zoiets moeten afwegen. En dan kan dat een grond zijn om de vergunning te weigeren. Dus het mooie daaraan is, dit instrument, want dit is echt wel iets wat in Nederland uniek is. Want bijvoorbeeld bij onze buren in Duitsland kennen ze het niet. Is dat je er dus voor kunt zorgen dat crimineel verkregen geld niet gebruikt kan worden om bijvoorbeeld ineens een afhaalzaak of een horecagelegenheid of wat dan ook te runnen. En dat is waar het eigenlijk om gaat. En dat is ook zoals wij het onder andere gebruiken.
Maar wordt het toegepast bij elke zaak of alleen maar bij specifiek in de wet genoemde zaken, zoals bijvoorbeeld horeca?
Nee, er zijn meerdere categorieën. Ik weet zo niet allemaal uit mijn hoofd, maar er is een behoorlijke lijst met verschillende typen vergunningen waar die BIBOP-toets op wordt toegepast. Daar hebben wij als gemeente een beleid voor waar dat ook in staat. En op die categorie kan je dat dan vervolgens toepassen. En je ziet dat de ene gemeente doet meer categorieën dan de andere. Nou, nogmaals, ik ken ze niet allemaal zo uit mijn hoofd om ze zo op te dreunen. Maar dat kunt u allemaal terugvinden. En je ziet ook wel als er gemeenten zijn die een wat uitgebreidere lijst hanteren en het water stroomt uiteindelijk naar het laagste punt. Ja, daar zit natuurlijk ook continu ontwikkeling in. Dus dat is ook wel iets waarvan ik vind dat we daar eigenlijk zeker als buurgemeente zo goed mogelijk met elkaar ook moeten afstemmen.
Ja, ja. Ja, want anders loop je natuurlijk wel het risico als de ene gemeente daarop handhaaft en beleid opvoert en de andere niet.
Ja.
Ja, dan verhuist de criminaliteit zeg maar naar de andere gemeente.
Ja, en dat zie je in. En in extreme vorm zie je dat natuurlijk ook tussen ons en de Duitse buren.
Ja.
Want een mooi voorbeeld is dat het ook wel eens gebeurt dat een ondernemer bijvoorbeeld probeert om een horecazaak te beginnen aan de Nederlandse kant van de grens. Dat vervolgens niet lukt vanwege de bad bibop. En dat ze dan denken, nou, dan proberen we het in Gronau. Een van de voorbeelden is inmiddels van een tijdje terug. Is dat we die ervaring ook uit hebben gewisseld met onze Duitse buren. En zij kennen niet de wet bibop. Maar ze kunnen natuurlijk wel vragen stellen op het moment dat iemand een vergunning aanvraagt. En op het moment dat je dan, en dat hebben ze ook daadwerkelijk gedaan, dat je dan diezelfde vragen stelt die wij in het kader van zo'n bibop-onderzoek vragen. Ja, dan wil het nog wel zijn dat zo'n malafide ondernemer denkt, dat wordt me hier iets te heet onder de voeten, dus doe dit ook niet. Dus dat zijn wel de mooie best practices, zeg maar, waar we dit soort dingen ook met elkaar uitwisselen. Dus dit is dan even een extreem voorbeeld. Dus dan nog tussen twee landsgrenzen natuurlijk.
Ja, nou ja, op zich is het natuurlijk een prima ontwikkeling om dat ook te doen op die
zeker,
wijze.
Ja.
Maar we hebben ook gezien dat het niet alleen maar geldt voor horeca en dat soort aanverwante projecten, maar ook voor grotere bouwprojecten.
Ja.
Zou u daar nog iets over kunnen zeggen hoe dat zit?
En dat heeft ook hier ermee te maken dat je uiteindelijk gaat het om op welke manier verkrijg je die financiering. En op het moment dat allemaal mensen zo'n appartement kopen en dat netjes met een hypotheek doen en daar zit niks geks achter, ja, dan is er ook niks aan de hand. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om. Wat je wil voorkomen is dat bijvoorbeeld zo'n malafide ondernemer, iemand die zwaar in de criminele netwerken zit, dat hij een vastgoedontwikkeling gaat doen. En dat met allerlei zwart geld financiert. Dat wil je eigenlijk voorkomen als gemeente. Dus dat geldt ook in het voorbeeld zoals je het noemt. Dus dan doen wij ook daar onderzoek naar. En op het moment dat iedereen gewoon netjes alles aanlevert en alles klopt, dan is er ook niks aan de hand en dan kan het gewoon doorgaan. Maar op het moment dat je dan ontdekt van, hé, maar wacht even, er zit hier iets geks achter, of er komen allemaal mensen die met rare constructies of via de Duitse Volksbank met cashgeld een project financieren, ja, dan gaan er wel wat lampjes op oranje op zijn minst. En dat is eigenlijk waar het over gaat. En dat is waarom eigenlijk alle vergunningen waarbij veel geld erin omgaat, zijn uiteindelijk ook kwetsbaar voor dit soort vormen van witwassen of ondermijning.
Nou ja, een Duitse bank op zich is geen probleem, neem ik aan, omdat je zo mooi dat voorbeeld geeft. Ik mag natuurlijk rustig een hypotheek hebben bij een Duitse bank.
Nee, op zich mag dat. Bouwen, ja. Ja. Maar het gaat er natuurlijk om dat je moet laten zien waar komt vervolgens je geld en je onderpand vandaan.
Ja.
En dat mogen wij wel vragen. Ik noem het voorbeeld van de Duitse hypotheek, omdat het in Duitsland nog mogelijk is om met allerlei cashgeld een hypotheek te verkrijgen. Nou, dat kan in Nederland kan het al lang niet meer. Dat kun je je niet eens voorstellen dat je met een sporttas vol met geld naar de bank gaat en dan een financiering krijgt. Maar dat zijn wel de dingen, ja, die maak je hier wellicht nog wat vaker mee dan dat je ze in wat verder van de grens meemaakt. Hoewel ook daar men natuurlijk slim genoeg is om die constructies op te zoeken.
Ja.
Dus ja, en dit is ook zo'n voorbeeld. Ja, je moet iedere keer ook als overheid creatief blijven en bijblijven om dit soort dingen eruit te vissen.
Maar hoe gaat dat dan? Want je kunt niet elke aankoop van een huis gaan controleren.
Nee, maar goed, daarom, dit is ook waarom we beleid hebben voor Bibop. En waarom we een aantal categorieën met vergunningen hebben. En dat daar ook waardes aan gekoppeld zitten. Kijk, we moeten natuurlijk ook geen totaal schot met hagel zijn. Want dan is iedereen er verschrikkelijk druk mee en schiet het niet op. Dus dat moet ook nog wel een beetje gefocust zijn. Dus dat zijn wel dingen waar we continu naar blijven kijken. Van, doen we dat nog goed? Moet het anders? Moet er iets bij? Moet er iets af? Nou ja, dat bekijken we eens in de zoveel tijd.
Helder. Maar een burger hoeft niet bang te zijn. Ik wil een huis kopen in Losser en ik vraag een hypotheek aan, dat ik dan vervolgens een Bibop-onderzoek krijg van de gemeente.
Nou ja, normaal gesproken zou dat niet zomaar het geval zijn. Want laat ik zo zeggen, als jij een hypotheek aanvraagt en een huis koopt, ja, dan val je niet in een categorie die interessant is voor een Bibop-onderzoek. Nee,
precies. Nee. Oké. Okay.
Dan is in te gaan op Losser grensgemeente. U heeft er al wat over ja, verteld. Maar in hoeverre worden de risico's van grensoverschrijdende criminaliteit aangepakt?
Nou, dat is iets wat we heel serieus nemen. Want we hebben hier in de gemeente twee dingen die het kwetsbaar maken op dat vlak. Aan de ene kant een groot buitengebied, hè, met veel bijvoorbeeld leegstaande boerenschuren. Nou, de voorbeelden zijn niet ondenkbeeldig, hè, die zijn gewoon gebeurd. En aan de andere kant die landsgrens, wat het dus kwetsbaar maakt voor van die verschillen in regelgeving waar we het net ook al even over hadden. Dus wij erkennen helemaal dat dat een risico is wat hier in grote mate speelt. Dus dat maakt ook dat we ook hier proberen om de samenwerking op te zoeken met onze Duitse buren. En dan niet alleen tussen de gemeente, maar ook tussen politieinstanties, justitie, noem het allemaal maar op. Dus een voorbeeld wat ik in ieder geval kan noemen is dat wij ook met de gemeente Gronau en Enschede samen, dus Gronau, Enschede, Losser, samenwerken in wat wij dan noemen de internationale driehoek. Hè, normaal heb je de driehoek, dat is dan officier van justitie, politiechef en burgemeester. Nou, hier hebben we een internationale driehoek van gemaakt, dus daar doen we het met die drie gemeenten en de daarbij horende instanties. En wat we daar bijvoorbeeld hebben gedaan is een onderzoek naar wat voor fenomenen zien wij nou over die grens gebeuren. En wat je bijvoorbeeld tegenkomt is dat men in Duitsland veel meer last heeft dan hier van illegaal gokken. Nou, dat is natuurlijk een heel interessante sector als het gaat over het witwassen van geld. Ja. En dat er vaak auto's worden gehuurd aan de ene kant van de grens om daar aan de andere kant van de grens iets illegaals mee te doen. Vervolgens het geld weer te wassen en weer terug te gaan. Nou, dus dat zijn allemaal van die dingen die we in die internationale driehoek met elkaar proberen te bespreken. Daar ook van elkaar proberen te leren. En soms betekent dat ook dat je je inzet net iets anders kan doen om wat effectiever te worden.
In het kader van ondermijning is ook handhaving heel belangrijk. Men begrepen dat het aantal BOA's van 2 naar 4 is gegaan. Hoe worden de BOA's ingezet voor handhaving?
Nou, heel breed. Het gaat in het geval van, en het klopt inderdaad dat er de afgelopen jaren flink in is geïnvesteerd. Dat was overigens al ruim voor mijn komst, dus dat hebben ze ook. Dat is ook goed gedaan. Daar heeft de politiek een aantal moedige beslissingen genomen. Die gaan van bijvoorbeeld parkeeroverlast en verkeerd parkeren tot aan alcoholvergunningen en alles daartussenin. Dus dat is best wel breed, het pakket van die BOA's. Dus dat maakt ook dat het daar ook best wel lastig is. Ik hoor vaak van, ja, wordt er dan wel op gehandhaafd door de gemeente? Nou, de realiteit is dat je natuurlijk lang niet alles kunt handhaven, want daar hebben we gewoon simpelweg te weinig mensen voor. Maar daar moet je wel iedere keer ook in beslissing in maken van wat heeft nou voor ons de prioriteit en wat niet. En als je het mij vraagt, ja, uiteindelijk is alles wat te maken heeft met die ondermijnende criminaliteit en wat daar tegenaan schurkt, is eigenlijk nog veel belangrijker dan sommige andere dingen. Ja, en tegelijkertijd moet je ook het kleine leed niet vergeten. Hè? Want dat is ook iets wat mensen gewoon last van hebben, inwoners. Dus dat is iedere keer de afweging die je moet maken. Dus dat is, ook al heb je er 4, ze hebben werk zat.
Maar hoe is het met de zichtbaarheid? Want ik moet zeggen, uit persoonlijke ervaring, en Martin deelt mijn ervaring, zie ik ze bijna nooit. Kan aan mij liggen.
Ja, dat is ook een beetje wat ik zeg. Kijk, ze zijn met een een beperkt aantal, dus je zult ze nooit overal tegelijk zien. En je moet je voorstellen dat zij, onze BOA's, die gaan over bijvoorbeeld de omgevingswet, dus die controleren bouwactiviteiten. En wat ik zei, dat gaat van dat soort activiteiten tot aan Alles wat ik net opnoemde. Dus dat maakt ook dat ze op het ene moment in het buitengebied actief zijn. Op het andere moment zul je ze in de dorpskern zien. Kijk, het is wel fijn als ze zichtbaar zijn. Zodat mensen ook het gevoel hebben van ze zijn voor ons bezig. Maar ja, overal tegelijk zijn lukt natuurlijk niet. En ze gaan vaak natuurlijk ook in koppels op pad. Dus dat, er zullen meer mensen zijn die ze niet zien dan die ze wel zien. Dat is gewoon de realiteit.
Ja, volgens mij moet je ook verschil maken tussen boa's in uniform en niet in uniform.
Ja.
En volgens mij doel jij ook vooral op de geuniformeerden. Want wij zien de boa's toch een beetje als gemeentepolitie. Als dorp, ja. Want de politie is minder beschikbaar voor allerlei activiteiten. En daarvoor zijn de boa's in de plaats gekomen voor de mensen, dat leeft heel erg onder de bewoners.
Ja, dat is waar en niet waar. Ja. Dus het is aan de ene kant zo dat dat denk ik die boa's in de afgelopen zoveel jaar steeds wat meer taken zijn gaan oppakken. En aan de andere kant is het ook gewoon de taak van de politie om zo zichtbaar mogelijk te zijn. Hè, dat is voor mij als burgemeester, daar ben ik ook verantwoordelijk voor de inzet van politie en waar we op focussen. En iedere kern hier heeft zijn eigen wijkagent. Ik ben bijvoorbeeld deze week nog op pad geweest met de wijkagent voor De Lutte en Beuningen. We hebben een hele ronde gemaakt door het gebied. En dat is iets wat zij met grote regelmaat doen. Maar ook daar geldt, dat gebied is natuurlijk heel uitgestrekt.
Ja.
Dus we zijn in het buitengebied geweest. Waar bijvoorbeeld 's nachts zo'n wijkagent kan denken. Het is wel gek dat hier bepaalde auto's langs rijden. En daar ga ik eens op letten. Dus het ene moment staat hij bij wijze van spreken langs de weg. Om eens te kijken van wat gebeurt hier. En het andere moment zal die op zijn ronde kopjes koffie gaan drinken om gewoon het gesprek aan te knopen met mensen. Dus dat werk is zo ontzettend breed dat ze ook niet alles tegelijk kunnen.
Nee, je hebt 7 dagen in de week en 24 uur per dag. Dus, ja.
En dan is het ook nog eens zo dat die wijkagent naast zijn wijkagent taken natuurlijk ook nog gewoon de noodhulp doet. Dus ook gewoon meedraait in de andere diensten. Want het is niet iets wat fulltime is.
Ja.
Maar goed, daar wordt wel naar gekeken van hoe kun je dat nou op zo'n manier doen dat primair zo'n wijkagent wel echt het aanspreekpunt blijft ook voor het gebied. Dat is iets wat ik ook wel heel erg belangrijk vind. En daar denk ik dat dan uiteindelijk de combinatie tussen de inzet van politie, wijkagenten en onze eigen boa's, als je dat nou goed met elkaar verdeelt en afstemt, kun je best een heel breed gebied afdekken.
Ja, zonder meer. Bewustwording, we hebben het over ondermijningen, want dat is eigenlijk het thema. We zijn nu even afgedwaald. Ja. Belangrijke factor boa's en handhaving. Wat voor campagnes en bijeenkomsten en communicatie richting de burger en ondernemers organiseert de gemeente? Of gaat misschien de gemeente nog wel organiseren als het gaat over bewustwording voor ondermijning?
Nou, wij proberen er eigenlijk voortdurend mee bezig te zijn. Ook iedere keer weer wat nieuwe stappen te nemen. Een van de dingen die we nu bijvoorbeeld aan het doen zijn is de pilot Veilig Buitengebied. Dus daar werken we met eigenlijk alle stakeholders, met een lelijk woord, in het buitengebied samen om daar een plan op te maken. Beetje vanuit de gedachte van zoals we het net hadden over die zo'n leegstaande schuur. Er belt iemand bij je aan, die biedt je €3000 om zo'n schuur te huren. En je denkt, dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn.
Ja.
Dus dat is een goed moment om nee te zeggen. En ook even de instanties te informeren. En te zeggen, er belt hier iemand aan met deze vraag. Ik vind het gek.
Ja.
En wat we eigenlijk proberen met die pilot buitengebied is om daar een goede aanpak op te maken. Zodat bijvoorbeeld de terreinbeheerders, onze mensen, politie, LTO, inwoners en bedrijven zelf. Dat die een goed netwerk hebben met elkaar. Zodat we dit soort dingen ook van elkaar weten. Want dat maakt toch nog te vaak mee dat je hoort, wij vonden het ook gek dat dit gebeurde. Heb je het dan gemeld? Nee, hebben we niet gedaan. Dus dat is eigenlijk wat we hier vooral mee proberen te doen. En zo kijken we ook naar andere plekken. Wij overwegen altijd wel, als we veel horen, om daar ook wel bewust mensen op te wijzen van, je moet altijd melding doen. En dat is soms nog wel eens lastig, omdat mensen denken, gebeurt er dan wat mee? Dat zie je niet altijd. Maar het is ook zo dat hoe vaker de melding wordt gedaan, hoe makkelijker het is voor de politie om daar ook daadwerkelijk actie op te kunnen ondernemen.
Ja, melding. Misschien is het ook wel even goed om nog te zeggen. Kijk, wel heel veel mensen zijn natuurlijk bang op het moment dat ze iets melden. Van dan kom ik straks in een proces verbaal te staan.
Ja.
Met naam en toenaam. En dan is mijn naam bekend. En daar is men nogal huiverig voor.
Ja, daarom hebben we gelukkig ook zoiets als meld misdaad anoniem. Dus dat is goed om die even te noemen. Daar kan je altijd melden. En dat is, ondanks wat mensen soms denken, dat is ook echt anoniem.
Ja.
Dus als je meld misdaad anoniem belt en die melding doet. Dan wordt niet jouw telefoonnummer eraan gekoppeld, er wordt niet jouw naam eraan gekoppeld. Dat gaat echt anoniem door. Dus dan komt ook nooit je naam in een procesverbaal. En dus als je daar op de een of andere manier zorgen over maakt of denkt, ik voel me daar niet prettig bij, dan is dat een fantastisch goede manier om zo'n melding te doen. Ik zou dat iedereen aanraden. Dus als je daar enige vrezen over hebt, of het is bij wijze van spreken je buurman of buurvrouw waarvan je denkt, het ruikt daar gek, of er gebeuren dingen die ik niet kan verklaren, dan kun je op zo'n manier altijd een melding doen. En dat is misschien vervelend, maar daar help je, denk ik, daar helpen we met elkaar wel mee om de gemeente veilig te houden.
Zeker. Hebben we eigenlijk, als het gaat om weerbaarheid, hebben we daar als gemeente een toekomstvisie op? Dat we zeggen van, we streven ernaar, nou ja, goed. Is daar een beleid of visie op?
Nou, een van de dingen, want ik denk dat het heel goed is om ook kennis te delen en mensen voor te lichten. Dus misschien twee voorbeelden. Ene is de ondermijningswoning. We hebben samen met de gemeente in Noordoost-Twente een ondermijningswoning ingericht. Dat was dan in dit geval in Oldenzaal. Waar je als voorbeeld kan zien van hoe ziet nou een drugslab eruit? Wat voor dingen kom je dan tegen? Wat voor geur heeft dat? Maar ook bijvoorbeeld hoe herken je illegale prostitutie? En zo allerlei voorbeelden. Dus dat was een project wat eigenlijk wat meer gericht is op de buitenwereld. Maar wij werken bijvoorbeeld ook intern. Hebben we ook trainingen voor onze collega's. Hoe herken je dit soort patronen en hoe herken je signalen van ondermijning? Want bij de gemeente, ja, kunnen zich voorstellen, zijn mensen die werken aan bouwvergunningen, er zijn mensen die werken in de wijk, die zien ook allemaal dingen. Mm-hmm. En die komen ook wel eens iets tegen waarvan ze denken, hey, dat is gek. Dus het is fijn dat je dan weet waar je op moet letten en dat je ook weet wat voor dingen het de moeite waard zijn om even te melden. Dus wij werken daar intern aan als gemeente. En dat, in dit geval doen we dat dan met Enschede en Lossen samen, omdat we op dit thema intern veel samenwerken. Maar naar de buitenwereld werken we daar in Noordoost-Twente-verband ook veelvuldig aan. En ik denk in alle eerlijkheid dat het goed is om dat nog veel meer te doen. Maar ja, dat is voor ons ook iedere keer zoeken van waar zetten we dan onze, waar zetten we onze energie op en wat werkt. Dus dat proberen iedere keer weer een beetje te verbeteren.
Ja, ik ben op die locatie geweest, hè, wat je zei in Oldenzaal. Was bijzonder leerzaam en interessant. Ik wil hard zeggen, iedere burger zou dat moeten zien.
Ja.
Maar dat was wel vrij kort. Voor mij was het maar een week of anderhalve week. En ook een beetje geduld voor heel veel overheden. Hè, en woningbouwverenigingen, et cetera. Maar dat zou natuurlijk prachtig zijn dat we ook zoiets nog een keer kunnen organiseren, ook gewoon in de gemeente Lossen.
Zeker. Nou ja, dat zou wel iets zijn wat ik fantastisch zou vinden als we dat nog een keer kunnen doen. Dus dat is wel iets waar we over nadenken om dat ook misschien een keer of gedurende wat langere tijd op de een of andere manier hier te organiseren. Want dat, het geeft je gewoon echt een beetje beeld en geluid bij hoe zoiets werkt. En misschien ook nog wel leuk om te noemen, je hebt in zeg maar op de voormalige vliegbasis, daar heb je de Risk Factory van de Twente Safety Campus. Daar gaan scholen ook vaak naartoe.
Ja.
En dat gaat over allerlei vormen van risico's, onveiligheid, variërend van verkeer tot brand, et cetera. Maar dit element zit daar ook heel erg mooi in die rondleiding. Ja. Als je nou jouw kind of kleinkind thuis ziet komen met een jas van een bepaald merk, waarvan je denkt, hey, dat is een jas die kost 1000 euro in de winkel, dan kan hij niet van zijn salaris bij de Albert Heijn hebben gekocht. Dat geeft je wel informatie van, stel eens een vraag hoe je daaraan komt aan het geld. Want je ziet toch ook in toenemende mate dat jonge kinderen en met name kwetsbare jongeren ook gauw misbruikt worden door criminelen om bijvoorbeeld couriersdiensten te doen of dat soort activiteiten. Dus dat is ook een mooi voorbeeld. En dat komt in die tour bij de Risk Factory ook heel mooi terug.
Oké. Nou, dat is misschien ook wel goed om daar een keer een artikel over te maken.
Zeker,
Om daar iets meer rugbaarheid aan te geven.
Ja, en scholen kunnen daar gratis naartoe. En daar proberen we ze ook toe aan te moedigen. Dus mocht er nog een schooldirecteur uit onze mooie gemeente luisteren, die denkt, wij zijn er nog niet geweest.
Ja, moeten ze doen.
Leg even contact, dan regelen we dat. Want dat is een mooie manier om aan al die vormen, om daar even mee in aanraking te komen op een veilige manier, zeg maar.
Prima. Nou, wat we vandaag in ieder geval gehoord hebben, dat dit allemaal geen verre van mijn bedshow is. Als het gaat om criminele structuren. Hè, dat speelt in iedere gemeente een belangrijke rol. Vooral ook op het platteland, hè, zien we dat. Het is juist belangrijk om alert te zijn. Hè, dat gaf je ook aan. Alert zijn. En zie je iets verdachts of ruik je iets vreemds, of vertrouw je de situatie niet, meld dat. Dat kun je melden bij anoniem misdaad anoniem. 0800 7000. Of via meldmisdaadanoniem.nl. En de gemeente staat natuurlijk altijd open voor signalen, heb ik begrepen.
Ja.
Nou, dat is perfect.
En dat is dan misschien ook wel de belangrijkste les van vandaag. Veiligheid is niet alleen een taak van de overheid. Het is iets wat we samen moeten doen.
Zo is het.
En ogen open, oren open. En er moet om iets te zeggen als het nodig is.
Ja, dat is superbelangrijk.
Absoluut, ja. En dan kunnen we met elkaar deze gemeente nog een beetje mooier en veiliger maken. Dus dan doen we het goed.
Super, dankjewel.
Graag gedaan.
De Hallo Losser podcast is te beluisteren via onze website hallolosser.nl en natuurlijk via Spotify, Apple of Google Podcast. En blijf op de hoogte van het nieuws in onze gemeente via onze website hallolosser.nl. Tot de volgende keer.